Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Een gelukkig nieuwjaar allemaal. Vandaag een unscripted, weet je, met hindernissen. Gaat van alles mis. Eerst een kat die ontevreden is. Nou, katten eten gegeven. Vervolgens, niks is zo erg indrukwekkend. Ik zit me helemaal, ja, hoe zeg je dat, op te peppen voor zo'n... voor zo'n uitzending. Dat wil zeggen, ik heb precies een plan van wat ik wil doen. Ik heb dit keer niks uitgeschreven. Dus het moet wel kloppen. Vervolgens zet ik de boel op opnemen. Nou, allereerst katten nog een keer. Dus tot de orde geroepen. Vervolgens pak ik mijn microfoonstatief. Heb ik ineens microfoonstatief in mijn hand. En er hangen twee koptelefoons aan. Er zitten allerlei draden op aangesloten. Dus als ik niet oppas, dan trek ik allerlei apparaten van mijn bureau af. En af en toe gebeurt dat. Dit is de eerste of de tweede keer in 2 maanden tijd of zo. Ik weet niet hoe dat kan, want ik had hem vorige keer goed vastgezet. Maar ik heb dus een grote dwarsarm in mijn handen. En er zit een behoorlijk zware microfoon aan. Die weegt 1 kilo. En dan sta je dom te kijken. Het is heel slecht voor je concentratie. Maar goed, ik heb het allemaal gered en het voordeel is, de microfoon is niet op de grond gevallen. Er is niks op de grond gevallen, dus er zijn ook voordelen. Vervolgens was die kat opnieuw lastig, die heb ik nu in de keuken opgesloten. Want die zette, zodra ik begon met praten, direct een keel op. Nou, verder wil mijn stem niet erg mee, dus die is voortdurend schor. Ja, gisteravond katten en vuurwerk. Ik heb 2 katten, zoals waarschijnlijk wel bekend. Milo en Luna, een meneertje en een mevrouwtje, dat zijn broer en zus. Ze lijken sprekend op elkaar, maar niet in gedrag. Milo die was dinsdag al over de reutel van het vuurwerk. Ik heb mijn katten, ik heb een aantal katten gehad door de jaren heen. En er is er nooit een geweest die zo bang was voor vuurwerk als Milo. En Milo is een brani-achtig mannetje. dus ja, die brani is flinterdun zoals wel vaker voorkomt. In ieder geval, hij zag er niet zitten. Maar... gisteren overdag, toen was hij zijn angst en gisteren later, dinsdag later op de avond was hij zijn angst ook weer kwijt. En overdag ging dat goed, maar ja, gedurende de avond had hij het al moeilijk. En toen begonnen ze rond 11:30 flink te knallen. En ik had beide katten bij me voor de televisie op schoot zitten en dat ging goed. Maar hij was onrustig en hij wilde door het huis heen banjeren. Ik zei, doe dat nog niet. En ging hij naar boven, dat doen de meeste katten als er vuurwerk is. Bij mij op de bovenetage is het niet dubbelwandig. Dus qua geluid niet zo goed geïsoleerd. Ik heb boven een zithoek. En daar zitten ze dan bij het vuurwerk. Zo even de stem schrapen. Dan gaat het weer. Maar het was gisteravond, was het vreselijk. Hij wist niet waar hij het zoeken moest. Dus wat ik gedaan heb is veel eten geven. Dat bleek dan toch te werken. Dus zodanig dat ze het eerste deel van de dag vandaag helemaal niks gegeten hebben. Maar het was goed, want het leidde goed af en gaandeweg werd het vuurwerk minder erg en toen viel het wel mee. Maar ik heb me de hele avond gisteren met ze bezig gehouden. Luna was heel anders. Hij was niet zo onbevreesd als mijn kat Martine, de kat die vorig jaar september overleden is. Martine was helemaal niet bang voor het vuurwerk, die zat ervan te genieten. Die ging er speciaal voor zitten, op een stapel bij de tafel. Richting raam en dan keek ze naar alle vuurwerk wat voorbij kwam. Dat was geweldig en dat heeft ze de leven lang gedaan. Martine die was een kitten van 1,5 jaar oud en toen liep ze naar de voordeur toen ze het knallen hoorde, want ze wilde naar buiten. Ze wilde naar het vuurwerk toe. Maar Luna die zat gisteren ook, de eerste vuurpijlen die ze zag, toen stoof ze naar het raam en toen wilde ze ze pakken. Met beide voorpootjes gespreid op het raam om die vuurpijlen te pakken. Dus de grote angst was er niet bij haar. Ik ben halverwege de 40 aan de katten begonnen. Dat was rond 2000. En dat was een van mijn betere beslissingen. Maar ik heb wel redelijk wat pech gehad met katten die al vrij jong kwamen te overlijden. Dat was eigenlijk bij de meeste zo. Er zijn er 2 17 geworden. En ik denk dat ik er 8 of 9 gehad heb. Inclusief de 2 die hier nu rondlopen. Dus dat is... vaak aan chronische kwalen. En Martine die had ook een chronische kwaal. Die had een zus die ik ook gehad heb. En die zus die overleed aan een nierkwaal. En zij had dezelfde nierkwaal, maar ze had overgewicht. En die zus die was heel erg vermagerd. Dus er was niet zoveel meer voor te doen. En we hebben met haar een goed dieet kunnen uitstippelen. En ze is desondanks 17 geworden. Dus met op het laatst 5 of 6 behoorlijk zware chronische kwalen. Maar geen van allen waren ze echt bang voor vuurwerk. Ze vonden het niet leuk, sommigen, maar dus eentje die vond het vooral, die was overal over geïrriteerd. Dat was een beetje een moppersmurf. Maar ze was heel leuk. Met een heel sterk karakter. En die kon zo afkeurend zitten kijken. Dus die, als ik bezoek had en het stond er niet aan, dan zat ze halverwege de trap mij voortdurend afkeurend aan te kijken. Ik had met bezoek dan in de keuken en ik kon haar op de trap zien zitten. En dan zat ze ofwel boven aan de trap of halverwege. En dan deed ze niets dan afkeurend in mijn richting kijken. Want dit was niet goed, deze persoon die deugde niet. En hoe kon ik me hiermee inlaten? Geweldig. Maar ja, dat vuurwerk, en ik denk niet dat het vuurwerkverbod iets gaat doen hoor, maar als ik dat hier kijk ook, het was qua vuurwerk hier, terwijl hier volgens mij al het derde jaar is dat het verboden is, want we hadden hier een lokaal verbod. Maar ik denk dat het vuurwerk uitbundiger was. Het was niet meer, maar het was wel meer vuurpijlen en meer van dat soort dingen. En ja, toch, als je kijkt, dat ging toch wel anderhalf, twee uur door, dat echt doorlopend vuurpijlen te zien waren. Dus veel vuurwerkfans hier in de buurt. Ik doe zelf al heel erg lang niks aan vuurwerk meer. Het is echt al, ik weet niet hoeveel jaren, maar ik was als kind gefascineerd door vuurwerk. Dat was echt, jongen. En als ik me dan herinner hoe lang ik al met klein vuurwerk in de weer was, soms 2 weken voor oud en nieuw al, dan denk ik dat mijn ouders toch wel heel gemakkelijk waren en mij niet dingen verboden. Ik denk dat ik 9 was of zo. Natuurlijk mocht ik geen groter vuurwerk dan, dat mocht alleen onder toezicht. Maar je had van die, ja, van die matjes en stroken, mitrailleurstroken heette die geloof ik. En daar zaten hele kleine rotjes zaten eraan. En wat ik dan wel mocht doen, dat was die rotjes van zo'n mitrailleurstrook loshalen en die dan afsteken. En die waren echt heel klein, die knalden ook nauwelijks. Maar niet ongevaarlijk. Ik had er eentje in het trappenhuis waar wij vroeger woonden in het slot van een van de brievenbussen gestoken. En dat was ongeveer op gezichtshoogte. En die stak ik dus aan en die ging te vlug af. En die schoot, ja, die had ik in mijn oog kunnen schieten, maar die schoot dus op het bolle van mijn wang. En ik heb mijn moeder dat nooit verteld. Anders dan had ik daarna nooit meer met vuurwerk wat mogen doen. Maar een stukje papier van dat rotje, dat bleef in het wondje zitten wat ik daardoor kreeg. Dus dat is kennelijk een stukje de huid ingeschoten. Dat heeft daar zeker een half jaar, misschien wel langer gezeten. Dat was een klein bobbeltje en daar kon je toch wel iets van papier van zien. Dat was groen volgens mij. En dat scheen een beetje door de huid door. Het was heel klein. En het viel niet op als het was net of ik een pukkeltje had. Maar ik wist dat het daarvan was. Maar dat heeft er zeker, misschien heeft het er wel een jaar in gezeten. Dat is echt niet te geloven. Maar zo link was dat. En vervolgens verhuisden wij naar een andere plaats. Van Dordrecht, waar we toen woonden, naar Amersfoort. En ja, die gekte iedere jaar met dat vuurwerk die bleef. En gaandeweg werd ik natuurlijk ouder en ik begon met groter vuurwerk. Ik weet niet meer wat er precies mocht van mijn moeder, maar ik geloof dat ik er ook heel veel niet vertelde in die tijd al. En misschien was dat ook wel de reden waarom ze zo toeschietelijk waren in het verleden, omdat ze dachten, nou anders, dan doet hij het toch wel. Dan kunnen we beter weten wat hij doet. Maar ik weet niet meer wat we deden. We gingen met een paar jongens, gingen we de deuren bij langs volgens mij, op statiegeldfles of iets, of kranten. Nee, volgens mij waren het kranten die we inleverden. En van dat geld kochten we dan vuurwerk. Maar ik was niet zo succesvol als 2 andere jongens ermee, dat waren 2 broers. En wij gingen gezamenlijk naar de sigarenboer die ze dus vroegtijdig verkocht, terwijl het nog niet mocht. En ook aan kinderen, dat was toch wel behoorlijk, Maar in ieder geval, daar kochten we die dingen dan. Maar zij kochten grotere dan dat ik deed. Ik had die grotere, die had ik wel, maar die mocht ik alleen in bijzijn van mijn vader afsteken op oudjaarsavond. Maar zij kochten gewoon behoorlijk veel van die pakketten met die grotere. Nou, ik weet niet hoeveel. En de oudste van die 2, die deed niets anders dan doorlopend die grote knallers aansteken en in de lucht gooien. Op 200 meter bij de sigarenboer vandaan. Totdat hij er een keer eentje te lang vasthield. Gewoon was overmoedig waarschijnlijk. Of dat ding dat de ballon brandde te snel. En ik schrok me te pletter. Hij had een hand die was helemaal dik en hij huilde. En ik weet niet wat dan. Maar natuurlijk hadden we ermee naar het ziekenhuis gemoeten. Het bloedde niet. Het was niet in die zin beschadigd. Maar het was waarschijnlijk wel flink gekneusd. En dat was voor mij de les waarmee het vervolgens afgelopen was. Ik geloof niet dat er daarna nog veel aardigheid voor mij aan zat. Ik heb dat vrij plichtmatig het vuurwerk wat ik toen had, denk ik, afgestoken. Het kan ook wel zijn dat ik het nog 1 of 2 jaar wel gedaan heb. Dat weet ik niet meer zeker. Maar in ieder geval was de lol van het vuurwerk er toen wel af. Ja, mijn ouders die hadden, ik denk dat ze daarom ook liever niet wilden dat ik wat met vuurwerk deed. Die hadden een schrikbeeld van de quizmaster uit de jaren 60. En Quizmasters die woonde toen nog gewoon in een buurt en niet in een rijke stinkerswijk. En Theo Eertmans was dat. En ik weet niet meer, hij had een assistente Maud, weet ik nog. Maar meer weet ik niet van de quiz die hij presenteerde. Maar het was nog in de tijd dat er maar twee televisiezenders waren. En als je dan op televisie was, dan werd je door 5 miljoen mensen bekeken. Dus het was ook niet zomaar. Maar ik geloof niet dat er heel goed al verdiend werd bij de televisie. In elk geval, ik dacht dat hij in een rijtje huizen woonde. En dat hij dus. Maar het kan ook wel zijn dat ik dat verkeerd onthouden heb, want het is lang geleden. Maar in ieder geval, die stond in de deuropening op oudjaarsavond. En toen kreeg hij een rotje in zijn mond. Maar hij heeft daarna nog wel gepresenteerd, dus het zal niet zo ernstig geweest zijn dat hij daar lastig door sprak of zo. Maar dat leverde wel een flinke verwonding op, neem ik aan. En dat was het schrikbeeld van mijn ouders. Ja, nieuwsgierig als ik ben, heb ik ook nog even opgezocht of het voorval van een Eertmans te vinden was op Wikipedia, maar dat is niet zo. Hij was een Nederlandse quizmaster, journalist en auteur. Eertmans begon zijn carrière volgens Wikipedia dus als administrateur bij de PTT in Den Haag. Hij werd daarna achtereenvolgens verslaggever bij kranten De Nederlander en Het Vrije Volk. Hij werd bij het grote publiek het meest bekend als presentator in de beginjaren van de televisie. Hij leidde toen het spelprogramma Weet wel wat je waagt en Je neemt er wat van mee en Tel uit je winst. Bij al die programma's werd hij bijgestaan door Maud van Praag. Van Praag was de vrouw van de Ajax-voorzitter. Beroemd werd het eind van de VARA-quiz Je neemt er wat van mee, waarin de kandidaat 1000 gulden kon winnen, maar 1 cent moest teruggeven om zo geen kansspelbelasting te hoeven betalen. Hij schreef een aantal boeken en na de jaren van roem ging de loopbaan van Eertmans bergafwaarts. Het televisiewerk nam af en daarmee was ook Maud van de televisie. En kort nadat het Vrije Volk Amsterdam voor Rotterdam had ingeraald, werd hij in het najaar van 1970 op non-actief gesteld en ontslagen. Hij verdronk tragisch genoeg in 1977 op de Loosdrechtse plassen, vermoedelijk nadat hij een hersenbloeding had gekregen, dus dat is nogal tragisch. Nou, tot zover Wikipedia.
Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op Radio Theepot op 918 kHz.
Voor AI-stemmen gebruiken wij meestal die van 11labs.io.